Laat ons deze dienst aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 66, het zesde vers. Door hoogsten armt geweld onttogen, zal ik, genoopt tot dankbaarheid, verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezijd. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen, u die in nood mij hebt behoed. Het zesde vers uit Psalm 66. Aan u zal worden voorgelezen uit het eerste boek van de profeet Samuel, het 18e hoofdstuk, van vers 5 tot en met 18. 1 Samuel 18. En David toog uit overal waar Saul hem zond. Hij gedroeg zich zeer voorzichtiglijk en Saul zette hem over de krijgslieden. En hij was aangenaam in de ogen des ganse volks en ook in de ogen der knechten van Saul. Geschiedde nu, toen zij kwamen en David wederkeerde van het slaan der Filistijnen, dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël met gezangerij, den koning Saul tegemoet, met trommels, met vreugden en met muziekinstrumenten. En de vrouwen spelende antwoordden elkander en zeiden: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen ontstak Saul zeer, en dat woord was kwaad in zijn ogen. En hij zeide: ze hebben David 10.000 gegeven, doch mij hebben ze maar 1.000 gegeven. En voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. En Saul had het oog op David van dien dag aan en voortaan. En het geschiedde des andere daags dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd en hij profeteerde midden in het huis. En David speelde op snarenspel met zijn hand als van dag tot dag. Saul nu had een spies in de hand. En Saul schoot de spies en zeide: ik zal David aan de wand spitten. Maar David wendde zich tweemaal van zijn aangezichten af. En Saul vreesde voor David, want de Heere was met hem en hij was van Saul geweken. Daarom deed hem Saul van zich weg en zette hem zich tot een overste van 1000. En hij ging uit en hij ging in voor het aangezicht des volks. En David gedroeg zich voorzichtiglijk op al zijn wegen en de Heere was met hem. Toen nu Saul zag dat hij zich zeer voorzichtiglijk gedroeg, vreesde hij voor zijn aangezicht. De gans Israël in Juda had David lief, want hij ging uit en hij ging in voor hun aangezicht. Derhalve zeide Saul tot David: zie, mijn grootste dochter Merab, die zal ik u tot een vrouw geven. Alleenlijk wees mij een dappere zoon en voer de krijg des Heeren. Want Saul zeide dat mijn hand niet tegen hem zij, maar dat de hand der Filistijnen tegen hem zij. Doch David zeide tot Saul: wie ben ik en wat is mijn leven en mijn vaders huisgezin in Israël, dat ik des konings schoonzoon zou worden?
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heeren. Heere, onze plaats op de voetbank van uw heilige voeten is tijdelijk. Wij hebben hier geen blijvende stad. Die plaats is bepaald, want er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om te sterven. U laat ons nog in het heden van de genade, zoals uw woord ons dat leert, nog in de welaangename tijd, nog in de dag van de zaligheid. En wanneer u ons onder de waarheid brengt, is dat tot een bewijs dat uw arbeid op aarde in de toebrenging van uw gemeente nog altijd doorgaat. En dat u nog steeds bezig zijt uw kerk op te zamelen. En dat zult u doen naar uw goddelijke vrijmacht, naar uw goddelijke almacht en naar uw eeuwige soevereiniteit. Want er is geen aanneming des persoons. En u roept de dingen die er niet zijn, alsof dat ze er waren. En die arbeid die zal door uw hand gelukkiglijk voortgaan, zal ook zijn vrucht geven. Maar de belangrijkste vraag voor ons samen is deze: of die gezegende arbeid ook in ons hart, door de zaligmakende bediening van uw heilige geest, wordt gekend, gewrocht en in het leven gehouden. En wanneer we dit mogen toetsen aan uw woord, dan zegt dat woord dat uw gemeente door veel verdrukkingen heen geleid zal worden en ingaan. Want indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn wij de ongelukkigste van alle schepselen. En het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest, opdat ik al dus uw goddelijke wetten zou leren. En zo wij met hem lijden, wij zullen ook met hem verheerlijkt worden. En dat plaatst uw gemeente midden in de strijd. Dat is ook de naam die u aan uw kerk op aarde gegeven heeft. Dat is de strijdende kerk. Heer, en hoewel het vaak van hun zijde een zaak schijnt te zijn van verlies, gaat uw gemeente toch zeker de eeuwige overwinning tegemoet. De praktijk van het genadeleven zal leren, wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat het leven van Jezus in onsterfelijk vlees openbaar wordt. En wanneer we vanavond weer mogen denken over de leidingen die u hield, met hem die wordt genoemd een man naar uw hart, liefelijk in de psalmen, die hoog opgericht is, mocht het voor ons een exempel zijn tot een toetssteen van ons eigen leven op weg naar die grote godsontmoeting. Wanneer we samen zijn, mocht u het behagen de rijen te doorwandelen en ons te aanschouwen in de enige en de volmaakte en de volbrachte arbeid van hem, die nu aan uw rechterhand is verheerlijkt, die altijd leeft om voor uw gemeente te bidden, alleen in de aanschouwing van die volmaakte arbeid kunnen we een bestaan voor u de Heere vinden. Want u bent buiten Christus een verterend vuur en een laaiende gloed, bij de welke niemand wonen kan. Zoudt u vanavond in het doorwandelen van de gemeente die wonderlijke trekkende almachtige kracht willen openbaren? Want Heer, ook daarin komt uw soevereiniteit openbaar. U bent gevonden van degene die niet naar u zocht. En een volk dat naar uw naam niet was genoemd, tot diezelfde hebt u gezegd, zie, hier ben ik. We mocht u ook vanavond aanschouwen de onderscheiden legeringen van de uwen. U beloofde dat u het gekrookte riet niet zoudt verbreken en de rokende vlaswieken niet uitblussen. Noodruftigen zou u verschonen en armen uit genaaf u hulpen ter verlossing tonen. En u slaat hun zielen gaan en als geen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog een bloed, hun tranen en hun lijden zijn toch dierbaar in uw oog. Zoudt u in die onderscheiden legeringen licht willen geven over dat wonderlijke leven van de uwen, die in het drukken van de voetstappen van u moeten leren door deze huilende wildernis geleid te worden. Maar laat ze ook ervaren dat u op deze zou zien, op de verslagenen van geest en die voor uw woord beven. En dat u ook nu wilde betonen vanavond een bezoek te brengen aan de uwen. O, dat land, dat kan soms voor eeuwig verkocht schijnen. En uw gemeente, die zong, hij schijnt niet van verbond met zijn knechten weten. Zijn troon ontheiligd ligt ter aarde neergesmeten, En dan mocht u te midden van de strijd van het leven dat hoofd uit de gebreken willen opheffen. En doen doorleven dat u gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde zijt. Dat de bediening, de zalving van uw goddelijke geest rustte op de gemeente. En dat u vandaag waarmaken, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Wat men ons niet vergaderen kan of wil, u mocht het aanschouwen. En dan mocht u bezoeken brengen, dan mocht u onderwijzingen schenken, vernederende onderwijzingen, schuld, aanwijzende onderwijzingen. Maar ook waar dat daar ziek is en ellendig en verdrietig, u mocht het met uw heiland schouwen. Maar ook wat wegens krankheid met ons niet zijn kan, en die in de ziekenhuizen worden verpleegd, denken we bijzonder aan die oude moeder. Heere, ze is zeer ernstig ziek. De familie, die is daarvan op de hoogte gesteld. En u zijt uw God die voorwaar wonderen doet. En dan mogen u ook in natuur en in genade dat doen ervaren. Voorwaar dan zijn bij u de uitkomsten tegen de dood. Maar we denken ook, Heere, aan die jonge vrouw die gisteren zo'n ernstige operatie heeft ondergaan. U hebt ze daar wel doorgeholpen. En nog het mogen in de toekomst blijken dat de kwalen zijn weggenomen. En u mocht het heiligend ook in dat jonge leven gebruiken. Om te doen ervaren dat het goed is om verdrukt te zijn geweest. Opdat we al dus uw goddelijke wetten zouden leren. Wat rouw draagt en klaagt, willen u betrouwen. Uw gemeente die door louteringen gerijpt wordt, in gunst aanschouwen over de ganse aarde. En u zie ombouwen als in de dagen van waleer. Betoont, o koning der kerk, dat u hebt getriumfeerd over de Satan, over de zonde. En over alles wat van God afscheidt. Dat u ook uw knechten uw sterkte geeft op deze dag. En ook uw knecht bedelen met die eenvoud. Met die zalving die van boven is. Dat wij de schattes harten oude nieuwe dingen mochten voorbrengen. En ook onze ziel gesterkt werd. Ten dagen van ons vreemdelingsleven. En dat om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 45. Het eerste en het derde vers. 45, 1 en 3. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als een pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat alle schoon der mensen ver te boven. Genaas op uw lippen uitgestort, is geëeuwig geluk van God gezegend wordt. En uw pijlen fel van uw boog gedreven, zijn scherp en uw gehele volken beven. We zingen 45, de versen 1 en 3, terwijl we zingen is de collecte. Thank you. Geliefden, wanneer wij de zaak van Gods gemeente met ons natuurlijk verstand beschouwen, met menselijke berekeningen nagaan, dan is toch de zaak van de kerk vaak in onze waarneming een hopeloze zaak. De kerk, waar toch altijd die klappen maar vallen. Die gemeente die toch altijd maar door de onmogelijkheid heen geleid wordt. Vind je in heel de geschiedenis van Gods gemeente. Asaf heeft er ook al onder gezucht. Mijn bestraffing is er elke morgen. En zij zijn altijd groen en fris. Maar dat zegt het verstand. Gods woord zegt het mij anders. Wanneer die beschouwt het leven van de gemeente Gods, het onderscheidt tussen degenen die de Heere dienen en niet dienen. Dan lees ik in het boek van de Spreuken een antwoord op de vele vragen van de kerk. Want de vromen zullen de aarde bewonen en de oprechte zal daarin blijven. Maar de goddeloze zal van de aarde uitgeroeid worden en de trouweloze zal ervan uitgedrukt worden, zegt het woord. Op grond van dat woord moeten we tegen elkaar zeggen, het gaat met de gemeente Gods altijd goed. Al schijnt de beleving vaak anders. Want de vromen zullen de aarde bewonen. En de oprechte zullen daarin overblijven. Als de Heer straks de wereld zal hebben gereinigd van de goddeloosheid en van de goddelozen, zullen alleen de vromen overblijven. Het zal voor u en voor mij een vraag blijven of wij de eigenschappen van de ware vrome bezitten. Een vraag waar de gemeente mee worstelt. Waar de dichter zelfs van getuigt, is er een kwade weg bij mij, leidt men dan op de eeuwige weg. Hoe de Heer dat toont, wil ik vanavond met u proberen te overdenken. In de orde van onze Bijbellezing vragen we uw aandacht voor het eerste boek van Samuel. En uit het 18e hoofdstuk, u bepalend bij de versen 10 tot en met 13. In Samuel 18, 10 en tot en met 13. En het geschiedde des andere daags, dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd. En hij profeteerde midden in zijn huis. En David speelde op snarenspel met zijn hand, als van dag tot dag. Saul nu had een spies in de hand. En Saul schoot de spies en zeide, ik zal David aan de wand spitten. Maar David wendde zich tweemaal van zijn aangezicht af. En Saul vreesde voor David, want de Heer was met hem. En hij was van Saul geweken. Daarom deed hem Saul van zich weg en hij zette hem zich tot een overste van 1000. En hij ging uit en hij ging in voor het aangezicht des volks. Ik wil vanavond uw aandacht vragen voor Satans plannen verijdeld. Satans plannen verijdeld. Twee gedachten. Een verijdelde aanslag. En een satanisch plan. Satans plannen verijdeld. Een verijdelde aanslag. En Sauls gouden spies. En het satanisch plan. Daarom deed hem Saul van zich weg en zette hem tot een overste van duizend. Gods geest geeft ons inzicht in de waarheid, getuigenis van de waarheid. Geliefden, in het vervolg van onze Bijbellezing, deze enkele versen, die onlosmakelijk verbonden zijn met hetgeen wat in het verband onze aandacht heeft gevraagd, namelijk het zingen van de vrouwen toen het leger van Saul na het slaan van de Filistijnen terugkeerde. U herinnert dat, ga dat natuurlijk niet nog eens alles tegen u zeggen. Maar dat zingen in rijen, terwijl de ene deel zingt, de Saul heeft zijn duizenden verslagen. En het andere antwoord, David zijn tienduizenden. We hebben geleerd dat het aangezicht van Saul vergrimde. We lezen in het negende vers. En Saul had het oog op David van dien dag aan en voortaan. Dus hetgeen wat nu in deze overdenking onze aandacht vraagt, en zeker ook nog enkele hoofdstukken achter deze, dat is om ons duidelijk te maken de verhouding die er is tussen David en Saul, of tussen Saul en David. En daarmee tegelijkertijd aan u en mij te leren dat we daar bepaald worden bij twee partijen die er altijd zullen zijn op deze ondergaande wereld. Namelijk, wat niet voor is, is tegen. En wat met ons niet vergadert, dat verstrooit. Waarin de Heer in zijn woord nooit ruimte laat voor een derde weg. Voor neutraliteit. Maar ons duidelijk om te zeggen dat vanaf de moederbelofte, de eerste openbaring Gods aan de in de val liggende mens, namelijk vrouwenzaad en slangenzaad, door al de eeuwen heen doorgaat. Zo, de verhouding tussen Saul en David is de verhouding van dodelijke vijandschap tegen alles wat uit vrije goddelijke genade op de aarde verheerlijkt wordt. En dat kan niet anders of dat moet vroeg of laat zich in daden naar buiten openbaren. We leren in deze geschiedenis dat Saul vanaf dit ogenblik maar één ding begeert. Namelijk, alles wat in en van David is, dat moet uitgeroeid worden. Dat kan geen bestaan meer dulden. En in die keus van zijn hart heeft hij alles en alles in het werk gesteld om zich te handhaven te midden van de wereld in het boze liggen, te midden van een wetenschap van de boodschap die Samuel enkele hoofdstukken hiervoor hem duidelijk gemaakt heeft. Uw koninkrijk is van u afgescheurd. Ik heb u al enkele bijbellezingen geprobeerd te zeggen dat deze man er niet uitgezet wil worden. En dat hij er niet buiten gezet kan worden. En dat in onderscheiding van een erfdeel op aarde, die en zowel in het standelijke als in het statelijke leven, of anders gezegd, standelijk en statelijk, en daarna opnieuw weer standelijk, er regelmatig van God buiten gezet wordt. Want de kerk voor de zaken in hun standelijk leven zal steeds ervaren, zeg maar, als buitengezette mensen te leren kennen. En in de afhandelingen van het leven er ook als een buitengezet mens ingezet te worden. Maar ook in de verdere gangen van het leven, en ik hoop dat we daar nog een beetje begrip voor hebben, voor die waarheid. Dat er een erfdeel op aarde is die in de praktijk van het leven moet ervaren, er elke dag opnieuw weer buitengezet te worden. Kunnen niet uit de herinneringen hun leven opmaken. Kunnen niet uit de weldaden hun leven opmaken. Alleen de laatste godsontmoeting is altijd nog de beste verzekering. En zo komt die kerk elke keer maar opnieuw als een buitengezet mens voor God terecht. Ik hoop dat er vanavond nog van die buitengezette mensen zijn. Opdat we zouden weten langs welke wonderlijke weg God komt te handelen. En Saul kon zich er niet buitengezet laten, dat kon hij niet. Hij had nooit van God verloren. En als je het nog nooit van God verloren hebt, dan zul je altijd tegen God blijven vechten. In deze situatie wordt de geschiedenis van vanavond ons voorgehouden. Vanaf dit ogenblik had Saul zijn oog op David. Dat staat er. Dat wil zeggen, vijand van God en de vijand van vrije genade. En hoe leeft de mens dat nou uit? Hoe leeft de kerk het uit? En hoe leeft de mens van nature dit uit? Want we worden in deze zo korte en toch zo wonderlijke geschiedenis wel bij, en dat is heel ingrijpend, tegenstellingen bepaald. Die ons wijzen op het leven dat God in het hart van zijn kinderen verheerlijkt. En de mens der zonde, op welke plaats dat hij ook is, dat zal ook hier in Saul blijken. Want Saul is nooit door zijn godsdienst gezakt. Luistert u. Dat kon ook niet, want dat is het enige wat hij over had op weg naar de eeuwigheid. En dan wordt ons de geschiedenis duidelijk, dan worden we nu in deze geschiedenis teruggevoerd naar de woning van Saul, naar zijn paleis, naar zijn residentie, noem dat maar op. En dan gaan we eens even denken, wat dan vanavond onze aandacht gaat vragen. En het geschiedenis des anderdaags. Dus dat wil zeggen, wat Saul voorneemt, dat komt de andere dag al naar buiten. Sommige mensen kunnen hun vijandschap jaren geveinsdelijk bedekken. Maar bij Saul komt het de andere dag al naar buiten openbaar. Dat is andere daags. En dan begint het woord van God ons met die ingrijpende mededeling en het geschied. Nu zeker dat God de geschiedenis maakt. Niet alleen de wereldgeschiedenis, ook de geschiedenis van zijn gemeente en ook de geschiedenis van zijn kinderen op aarde. Zonder zijn wil valt er geen haar van het hoofd, zegt hij. Die kerk die gaat Damascus verder te boven. En als dat nu eens praktijk mag worden, geloofspraktijk in het leven, dat alles nu geschiet naar die eeuwige onbegrijpelijke raad van God, waarvan dat teen ons voorzingt en de voorzichtigheid des Heren doet zijn voornemen vastbestaan en de besluit zijner ere zal zonder hindering voortgaan. In wezen van de zaak geen dode lijdelijkheid, maar geloofsbeleving. Ligt alles klaar vanuit het heiligdom. Is er niet één stap die gegaan wordt buiten de eeuwige volle raad van God. En ten opzichte van degene die God lief hebben, moeten alle dingen meewerken te goede. Die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want wat we nu ervaren in het leven hier van de man naar Gods hart is niet een noodlotgedachte. Iets wat hem overkomt, nee. Hier vinden we duidelijk de lijnen die God in het leven trekt. Waarin het onderscheid zo duidelijk openbaar zal komen wat van God is en wat van God niet is. Altijd die ingrijpende separatie van de waarheid. Er gaat wat gebeuren. God schrijft de geschiedenis. Ga u niet vermoeien met dat woord zelf. U vindt dat op vele plaatsen in de schrift terug. U vindt dat in het kerstgebeuren. U vindt dat met de heilsfeiten en de geschiedenis in diezelfde dagen. En dus geschieden toen de dagen vervuld werden. God maakt ook hier de geschiedenis. En dan vinden we daar in dat paleis van Saul een wonderlijk gebeuren. Als ik dat even uit de tekst op ga diepen. Dan zie ik in die andere dag. En er komt een boze geest. Meedenken. Er komt de boze geest over Saul. Die geest die wordt vaardig. En die profeteert midden in zijn huis. Dus in de eerste plaats vraagt het heilige woord ons de aandacht voor een afgezette koning. Die daar in zijn paleis is. En dan plotseling wordt er verteld en het geschiedde. Zo zegt mijn tekst. En des andere daags zal dan een boze geest Gods over Saul vaardig worden. Wat verstaan we nou onder die boze geest? Wel, daarin verstaan we inderdaad de helse aanvallen in het leven van die men. En wat gaat die boze geest dan doen? Wel, die gaat hem kwellen. Saul. En ik zeg dat met grote voorzichtigheid. En ik hoop dat u verstaat dat ik dat met alle teerheid bedoel. Maar Saul is al een prooi van de hel, eer hij in de hel is. Dat is wat. Saul is al een prooi van de hel, eer hij in de hel is. En als er dan staat wat het uitvoert, kom ik op terug. Maar wat er dan bedoelt met die geest Gods, daar wil de Heilige Schrift ons alleen dit van zeggen. Dat is alles gebeurd onder de absolute toelating van de drie-enige God. En die goddelijke toelating, die rust op de strenge rechtvaardigheid Gods. En waar rust die strenge rechtvaardigheid Gods op? Dat hij de zonde moe is. Saul heeft de maat volgemaakt. En als die maat vol is, dan onttrekt de Heere de algemene bediening van de Heilige Geest. En die mens die wordt overgegeven als een prooi van de Satan. Hoe ingrijpend, maar toch zo overdenkingswaardig wordt ons in het leven hier wat gezegd, mensen. Dat Saul in zijn blinde verharding en niet alleen weigert te gehoorzamen aan de opdrachten die God gaf, maar dat hij zijn vijandschap openbaart tegen Gods kind. En tegen Gods gezalfde koning. En waarin vervuld wordt. Die mijn volk aanraakt. Die raakt mijn oogappel aan. En de vijandschap die uit het leven van die man naar buiten zal komen. Is dus niet een aanval alleen op de man naar Gods hart. Maar een directe aanval. Ook op de Heer zelf. En omdat de Heer een jaloers God is op zijn Heer en een jaloers God op zijn volk, komt daar die strenge rechtvaardigheid Gods naar buiten. En hij ontneemt de bewarende kracht van de algemene genade En Saul, die de maat volgemaakt heeft, moet dit nu gaan uitleven. In de totale opstand, in de uitleving van de bittere vijandschap. Om u duidelijk te maken, een begrip te geven van dit ingrijpend gebeuren, dan denkt u maar aan hetgeen dat gebeurde bij Gadara, wanneer de Heere de man legio losmaakt uit die helse klauw. En dan die legio van de hel uitstoot. Dat ze roepen, zijt gij gekomen om ons te pijnigen voor de tijd. Dat wil zeggen dat de grimmige God zich gaat openbaren. En wanneer dat in de tijd hier gebeurt, om mensen, dan vind ik hier wat in deze schrift mijn aandacht gevragen. De boze geest Gods. En wat lees ik daarvan in mijn waarheid? Die werd vaardig over hem. Op dit moment wordt hij als een prooi door de hel gebruikt. Vaardig over hem. Hij kwelt hem met helse gedachten. Hij kwelt hem met een helse opstand. Hij kwelt hem om Gods kinderen voor te houden. En als u nog een duidelijk beeld wil hebben, eer ik mijn gedachten verder bouw. U ziet hetzelfde eigenlijk openbaar komen bij Gabbata. Als de Heer Jezus op Gabbata staat en Pilatus op allerlei wijze probeert om Jezus uit de handen van de Joden te houden, want hij weet dat ze hem uit boosheid overgegeven hebben. En de gedachte van zijn vrouw die hem kwellen, die gezegd heeft, heb toch niet te doen met deze rechtvaardige, doet hem besluiten om alles eraan te doen om Jezus uit die handen van dat Sanhedrin te houden. Hij doet het eerst door een spotkleed hem aan te trekken, de doornen kroon op het hoofd te zetten en Jezus als een karikatuur van het koningschap van Israël voor te stellen. Als hij zegt, ziet u koning, maak je je daar nou zo druk om met dit gebeuren, dan wordt Jezus en zijn koningschap door Pilatus als een karikatuur voorgesteld. En die Jood die valt het precies andersom op, want die denkt dat Pilatus spot met het koningschap in Israël. En ze worden al bozer en woedender. En als hij dan uiteindelijk niet meer weet hoe hij dat oplossen moet, deze Pilatus, dan neemt hij Barabbas. En die zegt, wie zal ik je loslaten? En nu weet je dat Barabbas, dat twee Hebreeuwse woordjes zijn. Het woordje Ba, zoon. Het woordje Abba, vader. En letterlijk, de zoon van de vader. Barabbas, de zoon van de vader. En daar staat ook de zoon van de vader. Hij stelt een dienaar van de hel tegenover de zoon van God, Barabbas, tegen Jezus. En dan weet u dat dat het haatgevoel nog scherper maakt. En ze schreeuwen, laat ons Barabbas los. En wat moeten we dan doen met Jezus die genaamd wordt de koning? Dan zeggen ze, weg met hem, kruist hem. Letterlijk, Jezus moet dood. Het toppunt van de vijandschap van de mens die overgegeven is en de algemene genade is ingekort, dat gebeurt op Gabbata. En hier ook. Saul wordt een prooi overgegeven wat hij gewild heeft, gezocht heeft, begeerd heeft. En ik lees een boze geest vervaardig, het overheerst hem. En in dat overheersen worden de gedachten als een laaiend vuur in hem. En zijn hart is een bron waarvan Gods woord zegt, uit dat hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen. En die man, die wordt als een prooi overgegeven. En wat zien we dan even later? U kent de betekenis van het woordje hypocriet. Onze geloofsbelijdenis gebruikt er nog bij Vandalen, kunt u dat ook nog terugvinden. Dat is iemand die er een spel van maakt. Erg werelds vertaald, de toneelspeler. Want als Saul overheerst wordt door die geest, dan begint Saul een spel te spelen. Midden in zijn huis, staat er. En wat voor spel speelt dan deze man? Ook dat wordt ons in dit schriftgedeelte duidelijk gemaakt. En hij profeteerde midden in zijn huis. Het grondwoord geeft daar de betekenis als in verrukking van zinnen. En in die verrukking van zinnen doet hij voorkomen dat hij door God wordt onderwezen. Want hij profeteert. Wat hij profeteert wordt ons niet gemeld. Welke godsdienstige kreten hij slaakt is ook niet opgetekend. Welke godsdienstige getuigenis hij geeft, ook daar zwijgt de schrift van. Maar het profeteren heeft hier in zich dat hij daar midden in zijn huis doet voorkomen dat hij goddelijke onderwijzingen ontvangt en daaruit naar buiten het wil bekendmaken. En met het doel dat u in de geschiedenis in het verleden ook al hebt op kunnen merken dat de man naar Gods hart in het paleis dit alles beleeft en meemaakt. En dat staat er heel kinderlijk eenvoudig geschreven en David. Dus even het beeld dat u voor uw ogen moet houden. Deze man in zijn bittere vijandschap met het woord Gods in zijn mond. En met allerlei kuren daaromheen. En extase. En David. En daartegenover die troon van Saul. Straks zegt de schrift even tussen haakjes om het ons te laten opmerken en dan de speer in zijn hand. Wordt eerst in de volgorde van de tekst gewezen. Zie je nu die man? Wel, kijk nu eens ook even naar de andere kant. Tegenover die troon. Daar staan de edelen van Israël. Vanzelf. Daar staat zijn hoofdhouding. Staan de zijne. Want het is niet een tafereel waarin alleen ons maar Saul voorgesteld wordt. En David. Nee, het gebeurt daar midden in zijn huis. Het is een toneelspel dat opgevoerd wordt. Maar waar God het oog op heeft. Hij de alwetende en de overalomtegende God. Die plaats daar David tegenover. Vijandschap tegenover genade. Vijandschap tegenover gunst. En wat doet David? Ik heb u laten zingen, wel bewust. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen. Zal schoonste lied van ene koning zingen. Wij weten, ik hoop dat u het ook weet. Dat Gods kinderen van God vandaan voelhorens hebben. Dat Gods kinderen van God vandaan het onderscheid des geestes ontvangen. En als David daar in koningskleed, want hij is omgekleed, heb ik u de vorige keer duidelijk gemaakt. Daar is een koninklijke heerlijkheid aan het hof. Dat gebeuren ziet, dan moet hij daar dwars doorheen gekeken hebben. Dwars doorheen gekeken. En dan zet de Heere de man naar Gods hart tegenover de troon, te midden van al die edelen die daar in het midden van het paleis om die troon zijn aan te treffen. Zelfs gezin, niet ondenkbaar. Later wordt gesproken over de dochters van Saul. Niet ondenkbaar dat die erbij waren. Maar zeker zijn krijgsoversten, zijn raadslieden. En die hebben dat allen gehoord en die hebben dat allen gezien. Straks zal blijken wat een ontzaglijke invloed dat heeft gehad. En David aan de zijde Gods geplaatst en aan de zijde Gods gehouden, grijpt het snarenspel. Tegenover de schijn kan alleen de waarheid functioneren. Daarom liet ik u zingen. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen zal schoonste lied van ene koning zingen. En uw pijlen fel van uw boog gedreven zijn scherp en doen gehele volken beven. David heeft die koning ook gezien met zijn speer in zijn hand. En ik lees tot onderwijzing uit deze schrift. En David speelde op zijn snarenspel met zijn hand. En het is of de Heilige Geest ons deze man even wil tokkelen. Laat zien hoe hij daar die harp tokkelt. Vraag nu vanavond niet van me dat er ook wel onder andere tijden kunnen zijn. Dat weten we best. En we weten ook best dat het hart van Gods kinderen niet altijd gestemd is. En we weten ook best dat de drukwegen in het leven van Gods kinderen die harp soms hoog aan die willig doet hangen. En we weten best, gemeente, Gods volk weet dat ook, hoe de drukwegen de spotter soms toegang geven tot je leven. Zing nu eens van die liederen Sion. En ze hebben gezegd, hoe zullen we lieders heren zingen in een vreemd land. O Jeruzalem, zo ik u vergeten, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Het is niet altijd feest hoor. Maar de ogenblikken zijn er wel. Ik zal van de deugd, daar milde goedheid zingen. Van het heilig recht, daar strenge rechtsgedingen. Net zo min als de schrift ons mededeelt. Wat zal zij, wat zal profeteren. Net zo min laat de schrift ons horen. Wat David op de harp getokkeld heeft. Heeft hij getokkeld met een gezicht op de hemel van sta op, verlos me Heer, gij hebt o God wel eer getoond voor mij te waken. Heeft hij soms getokkeld, want hij heeft die man daar zien zitten met die speer. Heeft hij soms 118 getokkeld, de God misheils, ik weet het niet. Maar dat hij getokkeld heeft. En dat dat lied, wat hij daar tokkelt voor de vromen tot eeuwige troost, een bron van vijandschap oproept in het hart van die Saul, dat is wel duidelijk. Want Saul haat niet alleen God en hij haat niet alleen David, maar hij haat ook dat leven. Dat leven van vrije genade in het leven van Gods kinderen. Dat toont de Heer in deze geschiedenis die twee ontzaglijke partijen als vuur en als water. En David speelde zijn snarenspel met zijn hand als van dag tot dag. Een hele wonderlijke uitdrukking in het Hebreeuws, namelijk zoals hij van tevoren ook mocht doen. Zoals dat van God in het verleden hem geleerd was. Dat uit de schat van zijn hart de oude en de nieuwe dingen te mogen voorbrengen. Een lofverheffing op die God des heils die hem tot een herder wilde wezen. En hij speelde. En dan zie ik die twee partijen. Hoe lang dat doorgegaan is, ook dat zwijgt de schrift. Als ik het woordje goed lees van dag tot dag, wil dat niet zeggen dat heeft dagen geduurd. Maar zoals ik het u duidelijk heb willen maken, zoals hij voorheen van God in zijn woord mocht getuigen. Zoals hij het van God in het verleden leerde, komt in het heden terug, oude nieuwe dingen. En als dat gebeurt, dan staat er en die spies, die was in zijn hand, ja ja. Dus het doel van dit alles was duidelijk. Wat ik in het verband in het 9e vers eventjes heb aangeroerd uit het verband. En Saul had het oog op David van die dag en voortaan. Dus welbewust, overwogen, speelt hij te midden van zijn paleis dit goddeloze spel. En David is erbij. Met het getuigenis van Gods geest in zijn hart. Wat zal overstemmen? Zal de taal van het geloof triomferen? Of zal de taal van de hel de lofzang van de kerk verstommen? Daar kan je ook eens over gaan denken. Dat is ook nog niet ondenkbaar in het leven van Gods kinderen. Wanneer de ziel gestemd is van boven, dan moet je denken dat de fluisteringen van de hel soms heel dichtbij je kunnen zijn. Maar laat ons daar nu maar niet over filosoferen vanavond. Daar gebeurt wat. En de spies was in zijn hand. Saul heeft bij al dat gebeuren, zegt mij de schrift, David ook in het oog gehouden. Want ik lees in het vervolg, als Saul schiet met zijn pijl en hij schoot, want hij zeide in zijn hart, want niet openlijk hart, maar zie duidelijk op het inwendige spreken van zijn ziel, ik zal die David aan de wand spitten. De overdenking der goddeloze zegt in zijn hart, daar is geen God. Wij kunnen met elkaar overwegen vanavond de heilige samenspraak van een kind van God die zijn hart uitstort voor de Heer, soms woordeloos, soms met een zucht en met een schreeuw. Hiskia piept en Hiskia keert. Dat zou overdenkingswaardig zijn van de stille, stille uitlatingen van zijn hart die al de nood van zijn leven bij God mag brengen. Dat kan. Maar hier gaat het ook van de vijand. Hij neemt zich in zijn hart voor, terwijl hij daar dat spel speelt en David daar voor zijn troon de harp tokkelt. Ik ga hem aan de wang spitten. Dat ga ik doen. En heeft op het moment gewacht dat David al zingend en spelend zijn blik van de troon zal wenden en even naar zijn snarenspel zal kijken. En op dat moment dat David de blik van hem zal afwenden, de spies naar hem te werpen. Hoe weet ik dat? Dat zeggen ook de grondgedachten. Want ik lees in de schrift, en Saul nu had een spies in zijn hand, met een duidelijk oogmerk en doel. En Saul schoot die spies. Ook daar staat een grondwoord dat een tweelei beduiding kan hebben. Dat wil zeggen, u moet met me meedenken, dan begrijpt u wat ik u duidelijk wil maken. Maar ook begrijpen wat daar in het hof van Saul afspeelde. Die godgelovende man. En hij met zijn spies. En als hij ziet dat David een ogenblik zijn aangezicht wendt op zijn snarenspal, kijkend naar zijn harp die hij tokkelt, zie ik in mijn gedachten dat Saul die spies sterker aanpakt, van de grond tilt, naar de gewoonten hun opheft. Dan kan dat grondwoord ook zeggen. En op hetzelfde moment dat hij die spies opheft en hem wil richten, dat David zijn ogen van het snarenspal afhaalt en naar de koning kijkt. En wanneer Saul dan ziet dat die poging mislukt, zet hij die spies weer netjes op de grond neer. En David die tokkelt rustig verder. Die zegt niet, ik hou op, ik scheid eruit en ik doorziet het wel. Nee, hij gaat rustig door om zijn snarenspel te spelen. Ik lees daarvan. En hij zei, ik zal David aan de wand spitten. Maar David wendde zich tweemaal van zijn aangezicht af. Saul ziet David in ogen. En David ziet Saul in de ogen. Ze zeggen, het is waar, dat ogen een eigen taal spreken. Ogen die zeggen wat de mond niet zegt. Ogen kunnen weerspiegelen wat in een hart leeft. Ogen kunnen vreugde weerspiegelen. Ogen kunnen droefheid vertellen. Ogen kunnen leed mededelen. Ogen kunnen afkeer weerspiegelen. Ogen hebben hun eigen taal. Ook dat ga ik niet met u uitbreiden. Mijn oog druipt tot God. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op. Sauls ogen vertellen David het hele verhaal. Want die ogen van Saul die op David gericht zijn, weerspiegelde haat, dodelijke vijandschap. En ze zijn in de weg Gods voor David een boodschap geweest. Hij tokkelt, kijkt naar zijn smarenspal. En zijn oog is op de koning. Het ene moment ziet hij dat Saul zijn speer opheft. Maar als Saul in de gaten heeft dat David het door heeft, laat hij zijn spier zakken. Want dat bedoelde hij wezen. Hij heeft niet weken met die spier gegooid. En als David dan een paar minuten later weer een ogenblik zijn snarenspel speelt. En even langer daarna ziet, dan neemt Saul zijn kansen waar. En hij werpt hem. En op datzelfde moment heft de man naar Gods hart zijn ogen op en ziet die aanvliegende speer komen. En hij stapt opzij. Ja, die speer die heeft wel de wand doorboord. Maar niet David. Gods eeuwige, wonderlijke, bewarende hand over zijn kinderen is daar zeer duidelijk tot openbaring gekomen. Want die aanslag van Saul was een aanslag niet alleen op David, maar op het koningschap. Op de belofte van de Messias. Want in zijn lenden lag Davids zoon en Davids heren besloten. Een rechtstreekse aanslag op het vrouwenzaad. En die mislukt. David door de kracht Gods bewaard tot de zaligheid. Ook dit zou vanavond breed opgebouwd kunnen worden. Als Gods kinderen er licht in krijgen, in de bewarende handen Gods in de leven. De dichter van 124 zingt het. Bonkwamen haast, das vogelvangers net. De loze strik tot ons verderf gezet, de strik brak los en wij zijn vrijgezet. Soms laat de Heer het dus wel eens eventjes terugzien, om die goddelijke bewaring over je leven duidelijk te maken. Daar een kuil, daar een het, daar een strik, deze man naar Gods hart wist. Toen hij zong, mensen, hij wist het. En de strijd van zijn leven. En die rusteloos mijn val. Reed en wrevelmoedig zoeken. Maar hij wist ook, want dat is van David, dat hij zong. Daar heeft de vijand bogen, schild en vurige pijlen op verspild. Want eeuwig bloeit die gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Ja, ja, de vromen zullen de aarde bewonen. En de goddelozen zullen van de aarde uitgeroeid worden. Sela, zegt die gemeente Gods. Satans plannen verijdeld. Een verijdelde aanslag. Een les. Een les. Niet zo moeilijk. Gods kerk is veilig. Uw pijlen zijn te vergeefs. David zag die pijl komen, God ook. David zag die speer in de hand van Saul, God ook. David keek in Sauls ogen, God ook, God ook. O gemeente, nee, die kerk is geen prooi van de omstandigheden, al denken ze dat soms. Maar de Heere loutert ze, mag ik het zo zeggen. Ze zullen in de tijd en in de eeuwigheid weten wat ze aan de God hebben. Duidelijk, die aanslag mislukt. En nu? Hoe moet nou verder? Hoe moet nou verder? Want dit speelt zich af, midden in dat paleis, waar al die mensen omheen zitten. Hoe zal Saul zich daaruit redden? Dat is dan de vraag die met mijn tweede gedachte naar een satanisch plan voert. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. 147, het derde vers. Voorwaar, zeer groot is onze Heer vol krachten. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Daar zijn verstand nooit af te meten. Ver overtreft al wat we weten. Zachtmoedige wil hij bewaren. Hij houdt ze staand in hun gevaren, maar goddelozen doet hij bukken, bezwijken onder de ongelukken. 3 van 147. zou bijna denken, die bijbellezingen, altijd maar strijd, strijd, strijd. Weet u een andere weg? Ik niet, gemeente. Ik niet. Ze zullen door veel verdrukkingen ingaan. En ze komen uit de grote verdrukking. Weet u een andere naam voor de kerk dan de strijdende kerk? Al begrijpen ze het niet altijd. Al doorzien ze de bedoeling niet altijd. Al buigen ze niet altijd onder die wijze raad Gods. Maar de kerk zal door veel verdrukkingen geleid worden. Zo ook daarin moeten ze de voetstappen drukken van hem. Die zijn alles is voorgegaan. En die tot de zijne gezegd heeft, die zijn kruis niet op zich neemt. Kan mijn discipel niet zijn. Maar ik moet naar mijn waarheid terug. Hoe moet het nu verder? Want wat daar gebeurd is. Dat opheffen van die speer en dat weer stiekem terugzetten, dat hebben ze natuurlijk ook gezien daar. En op het moment dat hij denkt dat David zijn ogen niet op hem heeft, die speer werpen, hebben ze ook gezien. En die speer die daar in die wand staat te trillen, die hebben ze daar ook gezien. En nu verder? Hoe moet dat nou verder? Ook dit zou misschien wel eens een vraag zijn om het breed met u te gaan bespreken. In het leven van Gods kinderen, in de praktijk van de genade, in de afbrekende weg die de Heer behaagt met de zijne te houden, in de ontdekkende wegen waarin ze niets anders overhouden dan goddeloos mens. Oh, wist u dat niet? En dan de vraag, hoe moet het nou verder, heren? Was nou van mijn bekering terechtgekomen? Was nou van uw leiding terechtgekomen? Was nou van die zielenblijdschap overgebleven? Als die ziel inderdaad met Gods recht te doen krijgt. En onder Gods rechtvaardigheid leer buigen. En door het recht behandeld gaat worden. Maar dat voelt me te ver van mijn waarheid. Maar daar zou ik best nog een poosje met u over willen praten, mensen. Of worden we niet meer door het terecht behandeld? Worden we zo met een aangenomen Jezus naar de hemel gestuurd? Hoe snel? Kerk wordt toch door het terecht behandeld? Dat God rechter is, Sela. Laat maar, neem maar mee. Hoe moet het nu in deze situatie? Hoe moet Saul zich redden uit deze situatie? Want dat hij nu openbaar geworden is als een dodelijke tegenstander van David is duidelijk. En wat mijn tekst verder ook leert is ook duidelijk. En Saul vreesde voor David. Want de Heere was met hem. En hij was van Saul geweken. En daarom deed Saul van zich. Daarom deed hem Saul van zich weg. En hij zette zich als een overste over duizend. Want hij weet ook dat de Heere David een plaats gegeven heeft die door Saul niet weg te nemen is. Het volk had hem lief en het leger had hem lief, staat enkele versen verder. Wat moet Saul daarmee aan? Nu vreest hij David nog meer. Wat bedoelt het dan? O, u moet thuis uw kanttekening maar eens nalezen. Hij vreest dat nu de beslissing zal vallen. Wat gaat David nou doen? Zou David naar zijn zwaard grijpen? Hij is toch met het zwaard dat hij van Jonathan gekregen heeft bekleed. Zal hij die dodelijke vijand nog aanpakken? En zal hij te midden daarvan dat tafereel nu zeggen. Saul, nou is het laatste. Nou is het met je afgelopen. Je hebt mij willen pakken en dan pak ik jou. Nee, weet je waarom niet? Om David hier in dat moment gelooft dat zijn zaak is Gods zaak. Daar hoeft hij niks aan te doen, mensen. Neem dat maar over, kinderen, God. Je hoeft er niks aan te doen. God staat voor zijn eigen boeltje in. En dan mag David hier door dat dierbare geloof oefenen. Hij wendt zich alleen maar af. Dat tafereel, dit walgelijke godsdienstige tafereel, ja, daar wendt hij zich van af. En dan staat hij, dat Saul weet dat de Heere met David is. Zou die dat beluisterd hebben in dat zoete snarenspel? Zou dat hij nu beluisterd hebben als David zich van hem afwendt? Wreekt u zelf niet, beminde. Geef je toren plaats. De Heere zal het vergelden. Zal hij nu zien dat David een God heeft? Is het dat? Hij weet wel. En dat staat in de schrift, want hij vreesde. Waarom? Omdat nu zijn koningschap hem afgenomen zal worden. En dat het volk nu hem openlijk zal uitroepen tot koning. Dat David nu... Nou, het gaat om de vreze Gods. Waarvan hij ziet, de Heere die heeft over hem gewaakt. En de Heere die was met hem. En weet je wat hij ook ervaart nu? En dat staat er ook. En hij was van Saul geweken. Ga wat zeggen. Ik zeg het met grote teerheid. Kan iemand, waar de goddelijke genade, algemene genade denk ik over, van weggenomen is, dat weten? Ja, die weten. Die zou vechten voor zijn leven. Terwijl hij weet dat hij met een verloren zaak bezig is, zal hij proberen zijn verloren zaak overeind te houden. Duidelijk. Waarin is dat het onderscheid met een kind van God? Die vecht niet meer. Die hebben hun zaak en hun, waar ze hun omstandigheden van beleven, die hebben zijn God kwijtgeraakt. Nee, hier is het onderscheid. Die knecht die David is uitgevochten. Gods kinderen beleven dat in de praktijk van het leven. De Heer is bij mij. Dat weet David in de praktijk van zijn leven. En Saul weet het best. Want de onderwijzingen van Gods geest gaan ontbreken. De vernedering kent hij niet meer. Het uitbrullen voor Gods. Zich aanklagen voor de Heer. Die eigenschappen zijn in het hart van Saul niet te vinden. En nu verder, vroeg ik. Maar dat weet hij op te lossen. Of dat nu heel kort daarachter is, ook daar zwijgt de schrift over. Maar hij heeft David bij zich laten komen. En niet alleen tussen hen beiden. Maar in gezelschap van de anderen. En wat heeft hij dan gezegd? Kan je lezen? Ik blijf met mijn vingers eraf. En wat ik niet heb kunnen doen, dat zal ik door de Filistijnen laten doen. Ja? En weet je wat ik doen zal? Kom eens, David. Me een beetje vergeten. Ik was zeker wel een ogenblik niet goed bij mijn verstand. Maar hoe kan ik dat nou oplossen? Dat ik je wel gezin ben? Ik zal je maken tot een van mijn hoofdofficieren. Je krijgt een grote plaats. Je zou een van mijn stafofficieren worden. Weet je wat je doen zal, David? Ik lees. En daarom deed hem Saul van zich weg. Dat was zijn bedoeling. En hij zette hem tot een overste van 1000. Hij geeft hem sterren. En hij geeft hem strepen. En waarom doet hij dat? En dat heeft de schrift zo kinderlijk eenvoudig u en mij geleerd vanavond. Hij deed David van hem weg. Ja. Davids nabijheid. Hij kon Davids adem niet meer rieken. Elk gezicht op David, dat wekte woede en dodelijke vijandschap. Er was maar één zaak. Die David die moet weg. Ga je wat zeggen? Weet je wat de hel bedoelt? Alles wat van God is, dan moet van de aarde uitgeroeid worden. Ik zeg u, dat Gods kinderen dat overblijfsel, na de verkiezing der goddelijke genade, tot op de huidige dag een doorn in het oog is, van wereld en van godsdienst. Indien ze het konden, en er lag geen bewarende hand Gods over de zijne, daar werd vanavond ieder kind van God uitgeroeid. Weg, Saul heeft gezegd, weg met die David, eruit. En dan zoekt hij lest. En hij zoekt om zichzelf te redden. Hij zegt, zal je een van mijn hoofdofficieren maken? 1 over de 1000. En hij denkt bij zichzelf, wat ik dan niet gedaan heb, dat zullen die Filistijnen wel voor me opknappen. Want dat staat er letterlijk in het verband. En wat doet David dan? Wel heel simpel staat er. En hij ging uit en hij ging in voor het aangezicht van zijn volk. En David gedroeg zich voorzichtelijk enzovoort. Nu komt David op de plaats waar God hem hebben wil. En nu blijkt die bijzondere leiding Gods in de strijd tegen de Filistijnen. Een krijgsheer van God geleerd en van God bekeerd. Om de oorlogen des Heren te voeren. De duivel had zo zijn plannetjes. En God heeft ook zijn eigen plan. Dwars door de dwaasheid van de wereld. En door de dwaasheid van de zonde. Geeft hij David een naam en een plaats. Die van eeuwigheid is vastgelegd. Dat is de triumf van het geloof. Ja, ja. Die vromen die gaan de aarde beërven. En de goddelozen zullen van de aarde uitgeroeid worden. Ik heb vanmiddag zomaar zitten denken. En deze korte woorden met zoveel andere zaken. Die mijn gedachten vanmiddag in bezet hebben gehouden. Toen heb ik gedacht, mensen. Laat dat paarse kabinet maar doorgaan. Ja. Maar God wint het hoor. En laat de godsdienst van onze tijd maar aanvallen doen. Binnendringen in alle kerken. Niet alleen in de wereld gelijkvormigheid. Ook dat is een aanslag. Het was nog niet zo'n slechte tijd, jong en oud. Toen we de Zwarte Kerk genoemd werden. De Zwarte Kousen Kerk genoemd werden. Niet zo'n slecht bewijs hoor. Weet je, omdat er zoveel volk zat. Omdat dat volk wilde leven naar de eis van het woord van God. Niet om op te vallen, maar vanwege de eenvoud van het leven. Liever onder Gods goedkeuring dan onder de toejuichingen van de wereld. Dat was de eerste aanslag. Toen kwam de andere aanslag. De neo-gereformeerde leer. Dezelfde woorden gebruiken, maar niet de zaken bedoelen. Natuurlijk spreken we over wedergeboorte. En natuurlijk spreken we over geloof. En we spreken over de oefeningen van het geloof. Dat deed Saul ook, had ook godsdienst. Maar het hoe, niet alleen hoe het is, maar hoe het gaat. Het stervende leven van de levende kerk op aarde. De weg van de ontlediging en van de ontbloting, omdat God over zal blijven. Mag ik kinderlijk zeggen, maar ik ga ophouden. Waarin kan je een kind van God kennen? In de doorleefde en blijvende geestelijke armoede. Nog zeg. In de doorlevende en de blijvende armoede. En daar heeft de Heer zo zijn middel voor. Ik las bij Brakel, die is een mooi boek geschreven over de gangen van geestelijke leven. Dat de Heer dat op zijn eigen wijze doet. Hij doet dat om zijn volk te oefenen. En ze afhankelijk te maken van het kabinet van vrije genade. Kan je bij Brakel lezen? Waarom doet de Heer die kerk in die armoe van het leven blijven? Wel, zegt hij, opdat ze de goederen uit het kabinet van vrije genade des te meer benodigen zouden. Dat is 1. Hij zegt, waarom doet de Heer ze nog meer in dat armhuis blijven? Opdat ze nooit geen hoge gedachten van zichzelf zullen hebben. En als de hoogmoed opdringt, kan je lezen bij Van de Groep, bij Brakel, dan weet de Heer ze wel middelen om ze weer aan de grond te krijgen. Het is Gods heilig oogmerk, zijn kerk aan de grond te brengen en aan de grond te houden. Weet je nu waar je leeg hebt? Op deze zal ik zien, op de armen. Verslagen van geest en die voor mijn woord beeft. Amen. Dienenswaardige God, We hadden enkele versen uit Leven van de Man naar uw Hart. Daar midden in het paleis van Saul, een tokkelende David. En de krachten van naar buiten, mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen, zal schoonste lied van ene koning zingen. Zo is de kerk getekend, is een doorgaande worsteling in dit leven. En aan de andere zijde de ervaring, wat God is aan me zei, en hij ondersteunde mij in het leed dat me genaakte. Laat deze eenvoudige schriftoverdenking, deze bijbelezing, indien het u behaagt, doortrokken met de verborgen leidingen van uw kinderen, ons tot onderwijzing en vertroosting zijn. Dat het vanavond waar mocht wezen, nu heb ik het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zal me schenden. Voorwaar, de vromen zullen de aarde beërven en de goddelozen zullen van de aarde uitgeroeid worden. Wat niet voor is, tegen, wat niet vergadert, dat verstrooit. Zegent het tot uitbreiding van uw kerk, tot opbouw van uw Sion, tot nederwerping van de machten der duisternis en vervul ons hart met de vrezen van uw naam. Wil ons leiden over de wegen die we moeten gaan brengen waar we worden verwacht. En doet ons deze nacht ervaren. Als ik op mijn leger stee en u gedenk in stille nachten, blijf met ons. Het is bij de avond en de dag is gedaald. Amen. We zingen 124, vierde vers. We kwamen haast als vogelvangers naar de loze strik tot ons verderf gezet. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. De Heer stond hulp op ons gebed, die God, die aard en hemel heeft gemaakt. 4 van 124. Gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen.